Goedemorgen, broers en zussen. Fijn u allemaal weer te zien. Al bekende gezichten, voor mij dan. Heel fijn altijd. Wat een geweldige liederen hebben we aan het begin al gezongen. En ik hoop dat dit laatste lied, wat ik opgegeven had als lied voor de preek, dat dat echt je gebed is deze morgen. Hier in Gods heiligdom. Dat je Gods aangezicht wilt zien. Zoals dat kan, door Gods geest, door de verkondiging van dat evangelie, kan je iets van Gods heerlijkheid zien. Een Gods ervaring, daar gaat het ook over in het gedeelte wat ik met jullie deze morgen wil lezen uit Lucas 9. De verheerlijking op de berg, zoals die geschiedenis wel bekend. Lucas 9. Een Gods ervaring, dat hebben de discipelen daar. Tenminste, drie van hen, Jacobus, Johannes en Petrus. Een godservaring, zo'n ontmoeting met de levende God. Die heb jij, die heeft u misschien ook wel gehad in je leven. Dat is zo'n heerlijke ervaring waar je nog steeds op kan terugkijken. Dat je heel goed weet, dat moment, onder dat lied of onder die preek, of toen ik daar en daar was, toen was er iets van Gods aanwezigheid in mijn leven. Dat heb ik zo ervaren. En weet je, wat het bijzondere is met zulke godservaringen, heel vaak overkomen zie je. Het is vaak niet eens dat je ernaar zoekt, maar het overkomt je. Ik vind het zo mooi hoe Jesaja dat zegt, Jesaja 65 vers 1. Daar zegt God zelf, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En tot degene die mij niet zochten heb ik gezegd, zie hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dat is natuurlijk het evangelie naar de heidenen. Maar ik vind dat zo bijzonder dat op het moment dat wij God niet zoeken, op de een of andere manier God wel bezig is met ons. En dat hij zich laat vinden. Dat je dan iets van Gods heerlijkheid mag ervaren. Nou, zo was het ook met de discipelen. Die zochten er helemaal niet naar. Zelfs niet die drie die tot de inner cirkel van Jezus behoorden. Petrus, Jacobus en Johannes. Je zou zeggen, ze waren nog door Jezus uitgekozen. En ze mochten mee de berg op. Maar we lezen in het Lucas-evangelie dat ze in slaap waren gevallen. Terwijl daar Mozes en Elia gaan verschijnen en de stem van God iets gaat zeggen over wie Jezus is, zijn die drie discipelen in slaap gevallen. Ze zochten er niet naar. En God openbaarde zijn heerlijkheid. Hij liet vooral de heerlijkheid van Jezus zien. Het is jaren later dat Petrus zich dat nog heel goed herinnert. Daar zie je aan dat het zo'n echte godservaring was. Want hij kan zich dat nog herinneren. Hij schrijft in zijn tweede Petrusbrief. In het eerste hoofdstuk. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Jezus heeft dat ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord. Toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Zie je dat Petrus kan zich dat jaren later nog herinneren. Nou, we gaan over die herinnering lezen. En nu is mijn hoop en mijn verwachting deze morgen. Als we daarover na gaan denken. Die verheerlijking op de berg. Dat je niet zegt van, oh, nou hoop ik dat ik tijdens deze dienst ook weer zo'n godservaring krijg. Ja, ergens hoop ik dat natuurlijk ook wel. Maar weet je, als je erg gaat focussen op zo'n ervaring, ja, dan gebeurt het vaak niet. Dat is een beetje psychologisch misschien, maar. Maar weet je, wat er daar op die berg gebeurde, dat was in zekere zin, was natuurlijk een ervaring voor de discipelen, maar in zekere zin had dat ook een hele heilshistorische betekenis. En daar gaat het vooral om. Die ervaring is mooi, maar er is iets wat er nog bovenuit stijgt. Namelijk dat gebeuren daar op de berg laat zien wie Jezus is. En ik wil met jullie deze geschiedenis vanmorgen ontleden om dat als het ware helder voor ons te krijgen. En als je dat gaat zien met je verstand, met je hart gelooft, ja, dan kan het zijn dat de Heilige Geest je ook die ervaring geeft van, en we zagen niemand dan Jezus alleen. Laten we ons richten op Gods woord. We gaan lezen Lucas 9 vanaf vers 28. Tot en met 36. En daar staat, daar luidt Gods woord als volgt. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon. Of, zoals in andere vertalingen staat, dit is mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar deze geschiedenis ontleden, zei ik al. En we gaan eerst kijken naar wat zijn de omstandigheden. Wanneer en waar vindt dit plaats? Nou, dat lezen we in vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden. Enige tijd na. Na woorden die Jezus gezegd heeft in het voorgaande gedeelte. En dat voorgaande gedeelte is vers 27. En ik zeg u, heeft Jezus daar gezegd, in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Nou, dat is gelijk al een van de moeilijkste teksten uit het hele Nieuwe Testament. Want hoe zit dat nu precies? Sommige mensen die daar staan, dus mensen, de discipelen van Jezus, die zullen dat koninkrijk van God hebben gezien. Of zoals in Matthäus of Markus staat, ze hebben Jezus zien komen in zijn heerlijkheid. Als je die tekst op zichzelf neemt, dan lijkt het meest van toepassing op de wederkomst van Jezus. Als Jezus komt in heerlijkheid, daar lijkt dat vers vooral over te gaan. Maar ja, dan zitten we gelijk met de moeilijkheid dat degenen die daarbij stonden inmiddels al lang overleden zijn en dat niet gezien hebben. De uitleg van bijvoorbeeld de bekende dokter Albert Schweitzer. We kennen hem hier heel goed in deze omgeving vanwege het Albert Schweitzer ziekenhuis. Die Albert Schweitzer die zei, hij was behalve arts, was hij ook theoloog en ook nog muzikus trouwens. Maar hij zei, Jezus heeft zich vergist. Wat betreft de eschatologische dingen, de dingen die gaan over de toekomst, heeft Jezus zich vergist. Hij dacht dat hij spoedig weder zou komen, maar hij zat ernaast. Nou, dat klinkt mij altijd een beetje oneerbiedig in de oren als ik dat hoor zeggen. Nu is het wel waar dat Jezus zelf ook tegen zijn discipelen gezegd heeft dat hij niet de tijden weet en gelegenheden van het koninkrijk. En dat die alleen bij de Vader bekend zijn. Dat is natuurlijk wel zo. Maar om nu te zeggen dat Jezus zich vergist, dat klinkt mij toch te menselijk in de oren. Er zijn allerlei andere uitleggingen van dat 27e vers uit Lucas 9. Sommigen die zeggen van ja, weet je, iets van een voorsmaak van dat koninkrijk van God, dat is er natuurlijk al toen Jezus stierf van het kruis en toen hij opstond en toen hij ten hemel voer en als koning aan de rechterhand van God kwam te zitten. In zekere zin al als een koning. Met Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort en wereldwijd de gemeente van Jezus Christus ontstond. Dat zijn allemaal tekenen van dat komende koninkrijk. In de theologie is vandaag die visie op het koninkrijk eigenlijk een beetje leidend. Dat het koninkrijk van God er alreeds is en tegelijkertijd nog niet. Het is er al in de persoon en het werk van Jezus Christus, maar het koninkrijk van God moet ook nog komen en zal pas volledig doorbreken als Jezus weer komt. Ik denk dat dat een terechte visie is, dat dat klopt. Maar ik denk ook dat vers 27, dat vooral dat moeten zien in het gebeuren wat daar volgt. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden. Hier op de berg der verheerlijking gaan de discipelen al iets zien van dat komende koninkrijk. En bovenal van de heerlijkheid, van de koning van dat rijk. Jezus neemt 3 discipelen mee de berg op. Er staat niet bij welke berg. Als u wel eens een keer in Israël geweest bent en u bent in Galilea geweest, dan bent u wellicht ook op de Tabor geweest. En daar is de onder andere de Grieks-Orthodoxe kerk en die zegt, dit is de berg der verheerlijking. En er zullen vast reisgidsen zijn die je met zekerheid en met stelligheid vertellen, dit is de plaats waar Jezus verheerlijkt werd. Nou, de berg Tabor, dat zou in principe kunnen, maar ik heb verklarers gelezen die zeggen van in die tijd was dat waarschijnlijk bezet gebied. Bovendien is het nogal ver af van de gebieden van Caesarea Philippi. En daar spreekt Lucas daar wel niet over. Maar in parallelle gedeelte in Matthäus en Marcus lees je wel over die gebieden van Caesarea Philippi. En dat ligt veel noordelijker. Dus dan zou een andere berg, zoals de berg Hermon, veel meer voor de hand liggen. Nou, hoe het ook zij, ik wil u niet meevoeren of niet vermoeien met een discussie over welke berg. Het woord zegt het eenvoudigweg niet. Dus wees gewaarschuwd als u naar Israël gaat. We weten het niet zeker. Blijkbaar is het niet belangrijk genoeg. Het gaat niet om de plaats waar het gebeurde, maar het gaat om datgene wat er gebeurde. Wel, wat gebeurde er dan? Vers 29. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit. Dit doet je natuurlijk denken aan Mozes op de berg. Die immers ook op een berg was en die daar in contact met God was en die vervolgens de berg afkwam en zijn gelaat blonk. Hij straalde als het ware licht uit. En de mensen zagen dat en ze waren bevreesd. Iets dergelijks gebeurt er ook hier met de Heer Jezus Christus. Wat gebeurt er hier met Jezus? Er is ook een verschil met Mozes. Behalve die overeenkomst is er ook een verschil. Je zou kunnen zeggen, wat er hier met Jezus Christus gebeurt, dat zegt iets over het verleden, het zegt iets over het heden en het zegt ook iets over de toekomst van Jezus. Het zegt iets over het verleden van de Heer Jezus, namelijk over de heerlijkheid die hij al had. Ik moet denken aan wat Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, vers 5, daar zegt hij, verheerlijk mij, o Vader, met de heerlijkheid die ik had van voor de grondlegging der wereld. Jezus had die heerlijkheid al. Mozes kwam op de berg in aanraking met God en werd als het ware als een, mag ik het zo zeggen, een voorbeeld wat nu in me opkomt, als een soort reflector weerkaatste hij dat licht van de eeuwige. Maar Jezus had die heerlijkheid al toen hij in de eeuwigheid bij God de Vader was. Dus waar de verandering bij Mozes als het ware van buiten afkomt, is de verandering van bij de Heer Jezus van binnenuit. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Paulus zegt het in Filippenzen 2. Hij heeft de heerlijkheid van God verlaten en is mens geworden door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. En nu is het hier op de berg, dat gebeurt er dus, alsof de heerlijkheid van God, niet alsof, want het is zo, de heerlijkheid van God die straalt als het ware hier eventjes door zijn menselijkheid heen. Alsof de bedekking van wie Jezus is even wordt weggenomen. Dit is wie hij werkelijk is. Je ziet de heerlijkheid van Jezus die hij had bij de Vader. Dat zegt iets over het verleden van Jezus. Het zegt ook iets over het heden. Hier wordt iets van de hemel, iets van God tegenwoordigheid zichtbaar. Wat de meeste mensen pas zien na hun dood, na hun overlijden, zien de discipelen hier nu al, als bij een glimp, voor hun sterven. Ze zien dat er behalve alles wat wij hier op de aarde om ons heen zien, nog een totaal andere werkelijkheid is. Geloof je dat? Geloof je dat er een hemelse werkelijkheid is? Geloof je dat er een God is die leeft in zijn realiteit, in zijn werkelijkheid, in zijn rijk, die hier nu aanwezig is, ook al zien wij het niet. Een God en een koninkrijk van God wat er al was voordat de wereld bestond. En die nu tegelijk parallel met ons universum, nee het is niet ons, het is zijn universum, bestaat. En die tegelijkertijd er altijd zijn zal, ook als de aarde al helemaal vernieuwd en veranderd zal worden. Geloof je dat er een God is die leeft? In een hemelse werkelijkheid. Iets daarvan zien ze nu in het heden als Jezus daar zo verandert. Ze zien die heerlijkheid. Het is alsof de hemel de aarde raakt. Wat gebeurt er bij die verandering van de Heer Jezus? Iets over het zegt iets over het verleden van Jezus, iets over het heden van Gods werkelijkheid. Maar het zegt vooral iets over de toekomst van Jezus zelf. Het zegt iets over wat er gaat gebeuren met hem. Het zegt iets over zijn vernedering. Want straks dan zullen we horen dat Mozes en Elia spreken over zijn heengaan, zijn sterven in Jeruzalem. Dat is zijn vernedering. Maar ze zien ook al iets van die heerlijkheid die Jezus zal ontvangen als hij is opgestaan. Dus het zegt ook iets over zijn verhoging. En het zegt, denk ik, vooral iets over zijn verschijning. Over die heerlijke toekomst, de heerlijkheid die Jezus zal hebben als hij weerkomt. Dat is waar vers 27 over ging. Het koninkrijk van God wat in Jezus aangebroken is en wat volledig zal doorbreken als Jezus weerkomt. Dat zien de discipelen hier, als het ware in een heel kort moment. Ik heb zitten denken aan een voorbeeld om dit duidelijk te maken, ook voor de jonge mensen. Het klinkt misschien een beetje profaan, maar ik bedoel het eerbiedig. Jullie weten dat tegenwoordig elke film die uitkomt, die heeft een filmtrailer. Dat is zo'n kort stukje van 2 minuten en daarin zie je een aantal spannende hoogtepunten van de film. En de bedoeling is dat je dan nieuwsgierig wordt en de film gaat kijken. Wat zo'n filmtrailer niet doet, meestal niet althans, is beknopt het hele verhaal vertellen. Want dan weet je al hoe het afloopt. Het gaat alleen maar om een spannende momenten en meer dan ook niet. De clue van het verhaal, hoe de hele film gaat en hoe het uiteindelijk afloopt, die blijft natuurlijk in die filmtrailer verborgen. Maar zou je kunnen zeggen, datgene wat er hier op de berg gebeurt, dat is als het ware een filmtrailer waarin beknopt het hele verhaal al wordt uitgelegd. Je ziet wie Jezus is. Wat hij gaat doen, zijn heengaan naar Jeruzalem, zijn sterven, zijn opstanding en zijn wederkomst in heerlijkheid. Dat wordt in 2 minuten als in een flits, wordt dat dan even uit de doeken gedaan. Dat is kort uitgelegd wat hier gebeurt. Een enorme ervaring met een hele rijke inhoud. Nou, dan verschijnen er ook nog 2 bekende figuren uit het Oude Testament aan Jezus. Mozes en Elia. Vers 30. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Wat laat dat zien? Dat Mozes en Elia verschijnen. Waarom die 2? En überhaupt 2 mannen die daar in 1 keer zijn. Ik vind het zo bijzonder dat straks de discipelen, als ze wakker worden, dat ze klaarblijkelijk ook wel Mozes en Elia herkennen. Ik krijg vaak die vraag, zal er herkenning zijn in de hemel? En ik denk altijd dat het antwoord ja moet zijn. Niet omdat het zo heel erg duidelijk in de Bijbel staat, maar omdat er zoveel van die heenwijzingen zijn die dat veronderstellen. En 1 daarvan is denk ik ook deze. Dat je zegt van ja, Mozes en Elia. In zekere zin waren het geen onbekenden, ook niet voor de discipelen. Het laat in ieder geval zien dat er leven is na de dood. Dat het niet ophoudt met het leven hier. Mozes en Elia zijn 100 jaren geleden overleden. En toch zijn ze hier op de berg. Al die tijd zijn ze in Gods hand bewaard. Dat geldt voor al je gestorven familieleden en vrienden. Kennissen, iedereen die je lief is, die worden bewaard tot de jongste dag. Tot Jezus weerkomt. En iedereen die in Christus ontslapen is, zal net als Mozes en Elia weer terugkeren in heerlijkheid met hem. Nu kan je afvragen of Mozes en Elia, ja, dat waren dan ook wel twee bijzondere mensen uit het Oude Testament. Want ja, waren ze overleden? Ja, Mozes wel, maar zijn graf heeft nooit iemand gevonden, want God had voor het graf gezorgd, weet je wel? Dus dat is al heel bijzonder aan het sterven van Mozes. En Elia, ja, die was eigenlijk niet eens overleden. Want die was met vurige paarden en wagens naar de hemel gevaren. Ook al zo'n indrukwekkende geschiedenis. Dus het lijkt voor de hand te liggen dat Mozes en Elia degene zijn die dan hierbij zijn. Want ze hebben wel een heel bijzondere dood of sterven gehad. Toch is er nog iets belangrijkers, denk ik, een belangrijker reden waarom juist deze twee. Later aan het eind van het Lucas-evangelie, dan zal Jezus met twee mannen wandelen naar Emmaus. Die vervolgens dan ook weer de hele route terug kunnen gaan lopen naar Jeruzalem. Als ze ontdekt hebben dat het Jezus was die met hen wandelde. En dan zegt tijdens dat gesprek, zegt Jezus tegen hen: O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Met andere woorden, Mozes staat voor het Oude Testament, staat voor de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. Elia staat als een grote profeet voor de profeten. Dat Mozes en Elia hier verschijnen aan Jezus, betekent dat al wat de wet en de profeten, wat het hele Oude Testament zegt over de Heer Jezus, dat dat zijn vervulling vindt in hem. Zij staan hier en spreken met hem over zijn heengaan, die hij zal volbrengen in Jeruzalem. Zijn heengaan. Ook dat is zo'n bijzonder woordje, want daar staat in het Grieks eigenlijk zoiets als exodus. Nou, dan gaan bij jullie denk ik de belletjes al een beetje rinkelen, of de lampjes branden. Heengaan kan betekenen inderdaad sterven, en dat is ook de betekenis hier. Maar tegelijkertijd zit er ook nog die andere betekenis aan van de exodus, de uittocht uit Egypte. Er gaat een nieuwe exodus komen. Jezus Christus is de verlosser, de beloofde Messias, waar de wet en de profeten van gesproken hebben. Hij is degene die komen zou om zijn volk te verlossen uit de slavernij van de zonde. Jezus gaat een heel nieuw volk, ja, ook Israël, ook de Joden die in hem geloven, maar ook de heidenen, degene die niet naar hem zochten, die gaat hij vergaderen als zijn volk. En Jezus gaat daarvan aan het hoofd. Hij is de redder. Hij is de profeet, de priester en de koning, die zijn volk verlost van al hun zonden, van de macht van de zonde, van de schuld van de zonde, en die hen door de woestijn van dit leven voert naar het hemelse Kanaan. Die nieuwe exodus, die nieuwe uittocht, die kwam Jezus Christus volbrengen. Aan het eind van hoofdstuk 9... lezen we in vers 51, dat is nog niet helemaal aan het eind trouwens, maar ergens halverwege. Vers 51, daar staat: het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En als je de hele Lucas-evangelie leest, dan is dat een beetje de structuur, dat vanaf hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 19 het één lange reis is die Jezus doet naar Jeruzalem. Onderweg gebeurt er dan nog van alles. Maar vanaf hoofdstuk 9, vers 51, tot en met ergens halverwege hoofdstuk 19, is het één reis naar Jeruzalem en dan komt Jezus daar aan en daar zal hij uiteindelijk sterven. Dus dit is een nieuwe fase in het leven van de Heer Jezus. De stem uit de hemel die geklonken heeft bij zijn doop, diezelfde stem zullen we straks horen, die klinkt ook hier bij deze nieuwe stap als Jezus op weg gaat om te lijden en te sterven. Voor jou en mijn zonde. Dat is wat Jezus kwam doen. Dat is de exodus, de uittocht die hij kwam volbrengen. Nou, en dan worden de discipelen wakker. Dat lezen we in het vervolg. Vers 32. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Nou, misschien geldt dat wel voor jou. Ik zie hier ook wat jonge mensen. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik een jaar of 15, 16 was. En dat ik onder de preek ook altijd een beetje in slaap viel. Nou ja, niet echt in slaap. Maar ik ging met mijn gedachten afdwalen. Ik zat met mijn gedachten heel ergens anders. Ik ben altijd een vrij keurige, brave jongens geweest. Sommigen onder u die kunnen dat bevestigen. Het beste tot zolang ze me kennen natuurlijk, tot weer terug. Maar ik denk dat ik er dan in de kerk bij gezeten heb als iemand die keurig netjes zat te luisteren. Maar ondertussen was ik met mijn gedachten, was ik met mijn hart heel ergens anders dan met het waar het in de preek over ging. Nou, dan lijk jij misschien wel een klein beetje op de discipelen. Want die waren, terwijl dit allemaal gebeurde, ook gewoon in slaap gevallen. Onvoorstelbaar, hè? En dan worden ze wakker. En wat gebeurt er dan? Zegt Jezus dan, gaan jullie maar snel van de berg af? Jullie waren in slaap gevallen? Nee hoor, lees maar mee wat er gebeurt. Daar staat, toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid. Dus ze worden wakker, ze gaan in één keer luisteren tijdens de preek en ze zien hoe heerlijk, hoe mooi de Heer Jezus is. Ik hoop dat het over jou gaat. Dat jij zegt, oh, maar dat wil ik ook zien. Ik wil zien hoe heerlijk, hoe mooi, hoe goed, hoe liefdevol de Heer Jezus is. De discipelen die zagen het, ze mochten het zien. En als ze het zien, ja, dan gaan ze zien dan ook Mozes en Elia, dan gaat Petrus, als haantje de voorste natuurlijk weer, die gaat direct iets tegen Jezus zeggen. Hij maakt een opmerking. Hij zegt, meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Maar hij wist niet wat hij zei. Petrus wil dat er 3 tenten komen, misschien wel 3 loofhutten. Ik weet dat vorige week Jacques bij jullie gesproken heeft over het loofhuttenfeest. Want s'avonds was hij in Hilversum. Toen heeft hij dezelfde preek gehouden. Nou, die 3 tenten waren misschien wel 3 loofhutten. Even terug naar het begin van deze geschiedenis. Vandaar dat er bij Lucas misschien, we weten het niet zeker, maar misschien staat er, en op de 8e dag, na deze woorden. 8e dag is namelijk de 8e dag van de grote slotdag van dat feest, van het loofhuttenfeest. En hier worden dan die tenten gemaakt. Dus misschien is dat een verwijzing naar het loofhuttenfeest. Maar goed. In ieder geval, Petrus wil dat daar 3 tenten gemaakt worden voor elk van hen 1. Dat wil zeggen niet voor de discipelen, maar voor Mozes, Elia en voor Jezus. Maar staat er, hij begreep niet wat hij zei. Hij maakte een fout. Hij zei iets verkeerds. Wat was er dan verkeerd tussen aanhalingstekens? Ik denk, nou ja, verkeerd als je het verkeerd mag noemen, maar in ieder geval 2 dingen waren die niet goed waren aan deze opmerking. Het eerste is dit. Het liefst wilde Petrus natuurlijk die ervaring daar, wilde hij vasthouden. Het was zo mooi, hij wilde wel dat het altijd zo bleef. Net als die godservaring in jouw leven, waar ik het aan het begin over had. Dat je zegt van, ik wou dat het nog wel een poosje langer had geduurd. Maar weet je, als je als gelovige alleen maar leeft van ervaringen, van bijzondere dingen die je meemaakt, dan vergeet je dat er iets is wat nog belangrijker is voor je geloof. Kijk, Jezus moest daar niet op die berg blijven. Voor Petrus kon het niet lang genoeg duren. Maar Jezus stond aan het begin van die weg naar Jeruzalem. Hij moest die Exodus gaan volbrengen. En als hij daar op de berg was gebleven, dan was er niks van terechtgekomen. Hij moest de weg gaan van kribbe naar kruis. Wij willen zo graag bepaalde ervaringen vasthouden. Ervaringen in het geloofsleven. En we doen eigenlijk, ik generaliseer, we doen eigenlijk alsof die ervaring, alsof dat nou onze verlossing is. En dat is het niet. Alleen het werk van Jezus Christus. Wat hij moest gaan doen, wat hij alleen moest gaan doen. Dat is de grond van onze verlossing. Niet wat jij ervan ervaart. Ik zie dat bij heel veel christenen, ik zie dat in heel veel kerken gebeuren. Ik kom zelf uit de gereformeerde gezindte. Daar ging de prediking altijd over de wedergeboorte. En vooral de ervaring van opnieuw geboren worden. En alle ervaringen die daarbij horen. Zie je hoe zondig je bent. Zie je hoe nodig je verlossing nodig hebt. Nou, misschien ken je het wel. Als je in een evangelische kerk komt, gaat het vooral over een aanraking van God. Dat je tijdens de dienst, vooral tijdens de liederen, een aanraking mag hebben van Gods liefde. En dat je daar iets van mag voelen. Nou, dat is mooi en is op zichzelf niet verkeerd. Maar dat is niet jouw verlossing. Daardoor weet je niet of je een kind van God bent en dat je voor eeuwig behouden bent. Dat ligt daar niet vast in. Misschien kom je meer uit een andere hoek. Ik denk aan de heiligingsbeweging. Daar gaat het vooral om de ervaring van dat je je volledig hebt overgegeven. Heb ik mijn al, Johan de Heerlied zingt het, heb ik mijn al op het altaar gelegd. Maar die volledige overgave is niet jouw verlossing. Maar dat Jezus zich aan het altaar heeft gegeven, dat is jouw verlossing. Natuurlijk vraagt dat om een respons van ons, vraagt dat om overgave, inderdaad, dat is waar. Maar het gaat niet om die ervaring van jou als zodanig. Misschien kom je uit een meer charismatische hoek van christelijk Nederland of van wereldwijd christendom. Er zijn christenen die mij geweldige verhalen verteld hebben van wat ze meegemaakt hebben in hun leven wat betreft de gaven van de geest. En ik ben er niet bij, ik ben er echt niet voor, zo zit ik niet in elkaar, om daar vraagtekens bij te zetten. Ik vind dat prima als mensen engelen gezien hebben. En als ze in tongen spreken en als ze wonderen gezien hebben. Geweldig. Ik ga dat niet gelijk vraagtekens bezetten. God is een God van wonderen. Maar dat gegeven op zichzelf en ook die gave van de geest zelf, dat is niet jouw verlossing. Jouw verlossing, dat is het werk van Jezus Christus. Dat is wat hij heeft gedaan, die exodus. Petrus, je hoeft geen tent te bouwen. Die ervaring, die hoef je niet krampachtig vast te houden. Dat is het niet. Het is wat Jezus zou gaan ervaren op Golgotha. Dat is jouw, dat is mijn. Dat is onze redding. Omdat hij onze redder is. Ziet u, dat is het evangelie. Misschien is er nog iets anders verkeerd. Nogmaals tussen aanhalingstekens aan Petrus' opmerking. Namelijk dit. Dat hij een tent wil bouwen voor Mozes, Elia en Jezus. Alsof ze alle drie ongeveer even belangrijk zijn. Alsof Jezus niet van een totaal andere orde is. En dat gaat God zelf uitleggen. In het vervolg. God gaat spreken. En die gaat iets zeggen over wie zijn zoon werkelijk is. Dat lezen we in het vervolg, vers 34. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Hen, dat is in ieder geval Jezus en Mozes en Elia, maar misschien ook wel Petrus en Johannes en Jacobus. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. God zelf gaat spreken. En gaat iets zeggen over wie Jezus is. Die wolk doet hier natuurlijk weer terugdenken aan het Oude Testament. Daar had je de wolkolom en de vuurkolom. Jongens en meisjes, weet je het? De wolkolom die het volk Israël leidde door de woestijn. Al zo heel erg bijzonder, hè? Die vuurkolom die ging voor Israël uit toen ze uit Egypte gingen. En toen kwamen ze daar bij het water. En wat gebeurde er toen? Toen ging die vuurkolom ging eerst ook naar achteren. Om de Egyptenaren als het ware tegen te houden. En nou, elke dag zagen de Israëlieten die wolk. Dat was een teken van Gods aanwezigheid. En als dan de tabernakel gebouwd wordt, dan vult die wolk de tabernakel. De heerlijkheid van God is daar. En later zal bij de inwijding van de tempel, als Salomo gebeden heeft, zal die tempel vervuld worden met een wolk. Dat is Gods Shekinah. Zijn glorierijke aanwezigheid. Daar duidt die wolk op. Wel, ook dat is dus weer een verwijzing naar het Oude Testament. Naar de periode van de Exodus. En we hebben in het verhaal hebben we al 6 verwijzingen gezien naar die tijd van Mozes en de Exodus. En ik heb in ieder geval 6 op een rijtje geschreven voor mezelf. En dan komt hier aan het slot van het verhaal komt de 7e verwijzing. Welke verwijzingen zijn het allemaal? Het vindt plaats op een berg. Die verheerlijking vindt plaats op een berg, net zoals Mozes op de berg was. Jezus verandert van uiterlijk, zoals Mozes veranderde. Er wordt gesproken over zijn heengaan, dat is de Exodus. Een derde link met Exodus. Petrus heeft het over tenten, zoals het volk Israël in tenten woonde. Een vierde link. De vijfde verwijzing naar de Exodus is de wolk, die aanwezigheid van God, zoals ook bij Mozes. En dan hier hebben we gelezen met elkaar, een zesde link met het verleden. Ze werden bevreesd. Net als het volk Israël bevreesd was, worden ook de discipelen bevreesd. Dat is nummer zes. En dan de zevende. De zevende link met dat oud-testamentische verhaal van de Exodus. En dat is wel het mooiste. Want wat gebeurt er als die wolk daar op een gegeven moment een keer komt bij Mozes, en Mozes heeft gevraagd aan God om zich te openbaren? Exodus 34. Ik denk dat jullie die geschiedenis wel kennen. Dan vraagt Mozes aan God of God zich wil openbaren. En dan verschijnt er weer opnieuw die wolk. En dan klinkt daar ook de stem van God. Ook daar klinkt dus die stem. Toon mij toch uw heerlijkheid. Dat had Mozes gevraagd. Exodus 33. En dan hoofdstuk 34. Toen daalde de Heere neer in een wolk. Ging daarbij Mozes staan en riep. Dus hij sprak, een stem. Hij riep de naam van de Heere uit. Heere, Heere, God barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Enzovoort, enzovoort. God openbaart wie hij is. Dat gebeurde bij Mozes op de berg. God laat zien. Dit ben ik. Zo ben ik. De Heere. En wat gebeurt er hier op de berg der verheerlijking? Hier spreekt God en hij vertelt wie Jezus is. Zie je het verschil? Onder het oude verbond, het oude testament, zegt God, dit ben ik. En hier spreekt God, dit is Jezus. Wat zegt dat over de positie van Jezus? Over hoe belangrijk hij is? Dat heeft God nooit gedaan over Mozes. Petrus, jij met je drie tenten, hoe kom je erbij? Petrus wist niet wat hij zei. Jezus is van een totaal andere orde. Hij is de unieke zoon van God. Wat God nooit zei over Mozes en Elia, dat zegt hij wel over Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. Mijn uitverkoren zoon. Luister naar hem. Dus dat laat zien dat Jezus Christus de unieke zoon van God is. Nou, hij zegt daar, God zelf zegt daar drie dingen over zijn zoon. Hij zegt in de eerste plaats, dit is mijn zoon. Zoon. Nou, Jezus was de zoon van God, want hij was ontvangen, heeft Lucas al gezegd in hoofdstuk 1. Hij was ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maag Maria, maar ontvangen van de Heilige Geest. Dus hij was in die zin al de unieke zoon van God. Maar het gebruik van het woordje zoon is in het Oude Testament, heeft dat ook betekenis betrekking op koningschap. Want David was in zekere zin ook de zoon, tussen aanhalingstekens, van God. Hij was de koning. En uit het geslacht van David zou de koning komen die voor eeuwig zou regeren. Zijn rijk zou geen einde hebben. Psalm 2 spreekt daarover. Heden heb ik u verwekt. Ken je Psalm 2? Heden heb ik u verwekt. Maar u bent mijn zoon. Daar gaat die psalm over. Dat gaat eigenlijk over de Messiaanse koning, over Jezus. Dat zegt God hier over zijn zoon. Jezus is de zoon van God, in absolute zin, maar ook in die Messiaanse koning. En dan nog iets. Dit is mijn, ja, en de herziende statenvertaling die heeft daar helaas vertaald met geliefde. Terwijl de meeste handschriften zeggen daar uitverkoren zoon. Uitverkoren zoon. Dat komt omdat het een vertaling is, zeer waarschijnlijk, vanuit het Grieks en een verwijzing naar Jesaja 42. Messiaanse profetie. Jesaja 42 vers 1. Zie, mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. In wie mijn ziel een welbehagen heeft. Mijn welbehagen. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Zie je? Jezus is de uitverkoren knecht. Hij is de Messias die komen zou. En in het vervolg van Jesaja blijkt hij is de leidende knecht. Hij is de leidende knecht des Heren, die om onze zonde gestorven is. Overtredingen zijn op hem neergelegd. En hij heeft dat als het lam van God weggedragen. Hij is de uitverkorene, degene die dit moest gaan doen. En als laatste zegt God over Jezus, luister naar hem. Luister naar hem. Er gaat misschien bij u niet direct een lampje branden, maar in het Oude Testament was er gezegd dat er na Mozes een profeet zou komen. Deuteronomium 18 spreekt daarover. En die zegt dat er een profeet zou komen, één uit uw broederen. Door hem zou God alles bekendmaken wat nodig was tot zaligheid. Luister naar hem. Dat zijn letterlijk de woorden die daar ook in het Oude Testament staan. Luister naar hem. Een indrukwekkend getuigenis over wie Jezus is. En dan, als laatste, vers 36. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Alleen met zijn discipelen. Alles is weg. De wolk is weg. Geen stem meer. Nou, het lijkt gewoon weer als vanouds. Als je even knippert met je ogen, dan heb je het idee dat er niks gebeurd is. Zou het allemaal wel waar zijn? Heb ik me niet bedrogen? Misschien hebben ze dat wel eventjes gedacht. Maar, weet je, in Matthäus evangelie staat het nog net iets mooier, vind ik. Matthäus 17, vers 8. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Al die mooie dingen die ze gehoord en gezien hadden, die waren weer weg. Maar ze zagen Jezus. En hij is de grond van onze redding. Hij moest nu zijn weg gaan vervolgen. Hij zou al datgene waarover gesproken was, waar gaan maken. Zie je, dat is het doel van elke geestelijke ervaring. Het doel is niet zozeer dat je die ervaring vasthoudt. Maar het doel van die geestelijke ervaring is dat je Jezus overhoudt. Niet je geestelijke ervaring vasthouden, maar Jezus overhouden. Als je dat eraan overhoudt, dan heb je alles wat je nodig hebt. Het is pas veel later dat de discipelen hierover kunnen praten. We hebben het gezien aan de manier waarop Petrus erover schrijft in zijn Petrusbrief. Ze hebben in het begin dit natuurlijk allemaal niet kunnen vatten. Pas na Pasen en Pinksteren, pas toen gingen de puzzelstukjes in elkaar vallen. En snapte Petrus en de andere discipelen pas werkelijk waar deze geschiedenis over ging. Toen snapten ze pas die korte filmtrailer en zagen ze van ja, dit is wat Jezus kwam doen. Dit is wat hij kwam doen, niet alleen voor hen. Maar wat hij ook kwam doen voor jou en mij. En weet je, eens gaan wij delen in die heerlijkheid. Dan zullen we zijn in het gezelschap van de discipelen, in het gezelschap van Mozes en Elia, maar nog veel belangrijker, in het gezelschap van Jezus Christus, deze verheerlijkte Zoon van God. We zullen delen in zijn heerlijkheid. Dat moment komt voor iedereen die in Jezus gelooft. Amen. Laten we een kort moment van stilte nemen om... Hemelse Vader, wij danken u dat u zichzelf hebt geopenbaard in uw Zoon Jezus Christus. In het Oude Testament heeft u het gedaan op een hele directe of ja, toch ook wel een beetje een indirecte manier aan Mozes. Maar uiteindelijk hebt u zichzelf uitgedrukt in uw Zoon Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld. Hij kwam om onze priester, onze profeet, onze koning te worden. We danken u, Heer Jezus, dat u die weg vrijwillig bent gegaan. Ook u moest alleen verder. Na die verheerlijking op de berg. Ook voor u, Heer Jezus, moet het een heerlijke bemoediging geweest zijn. Dat uw Vader zo over u sprak. U wist het al wel, maar u werd wel bevestigd. Heer, zoals elk kind bevestiging nodig heeft van de Vader. Heer, zo mogen we misschien ook wel zeggen dat het voor u goed was. Dat u die bevestiging kreeg aan het begin van die exodus. Die u moest volbrengen. Maar Heer, uiteindelijk heeft u ook gebeden. In het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Heer, al hebben we in ons leven nooit iets heel bijzonders ervaren, zoals misschien een andere christen. Al kijken we voortdurend op naar anderen en omdat we ons meten met anderen. Heer, help ons om dat niet te doen. Help ons om alleen maar op te zien naar U. Om niemand te zien dan Jezus alleen. Geen wolk meer, geen stem meer, maar wel de persoon en het werk van Jezus Christus. En Heer, als we zo op U vertrouwen, dan is het uw gebed. En uw gebed wordt verhoord. Dat we eenmaal zullen delen in die heerlijkheid. We zullen uw heerlijkheid zien. Heer, we danken u daarvoor. Dat we die zekerheid mogen hebben. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u voor wie u bent. Voor uw persoon en uw werk. En ook voor die heerlijke toekomst die ons wacht. Heer, ik bid u voor alle jongens en meisjes, ook in deze dienst. Alle kinderen, alle tieners. Die misschien net zoals ik vroeger een beetje in slaap vielen. En die het allemaal maar moeilijk vonden. Heer, we bidden dat u zich ook aan hen openbaart. Door uw woord. Op welke manier dan ook. Heer, toon uw heerlijkheid. We danken u dat u dat bovenal al gedaan heeft. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Amen.